Gemeente namens de kerkraad deel ik u mee dat aanstaande dinsdagavond, zo de Heere wil, om 19:30 een ledenvergadering zal worden gehouden. En dan zal op die vergadering ook stemming plaatsvinden uit de door de kerkraad gestelde dubbelgetallen voor ouderling en diaken. Aan de beurt van aftreden als ouderling is broeder Valerius. En in die vacature zal worden voorzien door verkiezing uit broeder L. Albrechts en W. Valerius. En in de van de diaken is aftredend broeder Van Dieren. En in die vacature wordt gekozen uit broeder Van Dieren en J. Verwij. Woensdag, zo de Heere wil, hopen we onze jaarlijkse biddag voor gewas en arbeid te houden. Dus middags om 3:00 en 's avonds om 19:30. En met ingang van aanstaande zondagmorgen, in afwijking van wat er in het kerkbad staat, zal dan de dienst weer beginnen, de morgendienst om 9:30. Dus aanstaande zondagmorgen beginnen we weer, zo de Heere wil, om 9:30. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 67 en daarvan het eerste vers. Wij willen ons eerst stellen voor Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden, die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Onze schriftlezing is uit de 1e Petrusbrief, het 1e hoofdstuk, de versen 13 tot en met 25. 1 Petrus 1, vers 13 tot en met 25. En na de schriftlezing zingen we Psalm 19, het 4e vers. Psalm 19, vers 4. In Petrus 1, vers 13, daarom opschottende de lendenen uw verstands en nuchter zijnde, hoopt volkomen op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren, maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel. Daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. En indien gij tot een vader aanroept, degene die zonder aanneming des persoons oordeelt naar eenziegelijks werk, zo wandelt in vreze de tijd uwer inwoning, wetende dat gij niet door vergankelijke dingen zilver of goud verlost zijt uit uw ijdele wandeling die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, de welke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil, die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zou zijn. Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid door de geest tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vurig lief uit een rein hart, gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen, maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Zullen wij samen eerst God zegen bidden. Heer, het is aan de morgen van deze dag dat wij als gemeente mogen samen zijn in uw huis en dat we samen mogen vergaderen rondom uw woord en uw eeuwig blijvend getuigenis, waar we zo pas van gelezen hebben dat het bestaat tot in der eeuwigheid. Het woord dat gij zelf gegeven hebt, Heere, als een woord der waarheid, en waardoor gij zondaren bekeert, en waardoor gij uw volk onderwijst en leidt. Heere, wat is het een voorrecht en een weldaad dat wij nog samen mogen komen rondom dat woord en dat we het nog mogen horen, dat we nog mogen luisteren naar datgene wat u tot ons te zeggen hebt. Er zijn zoveel dingen in ons leven die onze aandacht vragen en opeisen. Er zijn zoveel dingen ook in het dagelijkse leven waar we mee bezet zijn en waar we druk mee zijn. Zoveel stemmen worden er gehoord, zoveel woorden worden er gesproken. Ijdele woorden inderdaad, maar niet allemaal. Er zijn ook woorden bij waar we onze aandacht aan moeten geven. Maar Heere, te midden van al die stemmen, van al die woorden, te midden van al datgene wat gesproken en gezegd wordt, blijft uw woord toch het enige woord dat bestaat tot in eeuwigheid. Alle menselijke woorden zijn maar voor een tijd, en hoe belangrijk ook, hoe gewichtig, hoe ernstig, menselijke woorden gaan voorbij. Maar uw woord niet, o God. Uw woord is het woord gesproken door de eeuwige en het blijft eeuwig. En daarom is dat woord het ook het enige dat ons wijs kan maken tot zaligheid. En alleen door uw bevelen krijgt onze geest verstand van God en goddelijke zaken. En daarom is het zo nodig voor ons keer op keer om onder dat woord te komen en naar dat woord te horen. En keer op keer ook door dat woord te worden onderwezen. Ja, Heere, het is zo nodig voor ons dat dat woord van u de eerste plaats in ons leven mag gaan innemen en mag blijven innemen. En wij bidden dan ook van u, Heere, of gij door uw Heilige Geest in ons hart wilt bewerken een honger naar dat woord, naar de woorden van de levende God. Of gij door uw geest in ons hart wilt bewerken, Heere, een verlangen om uw stem te mogen horen. Wilt gij ook in dit morgenuur dan tot ons spreken en niet alleen tot ons oor, maar laat het woord dat gij spreekt ook mogen doordringen tot in ons hart. Opdat het in ons hart zijn werk mag doen, zijn zaligmakend werk. Ja, dat wij door dat woord waarlijk wijs mogen worden gemaakt tot zaligheid. Heere, dat is een werk dat gij zelf verricht. Dat is niet in onze macht en dat staat niet binnen ons bereik. Daar kunnen wij niet over beschikken en gebieden. Dat houdt gij in uw eigen macht. Maar gij wilt er wel om gebeden zijn, Heere, dat u zulks doen wilt. En dat u in ons hart, in ons midden wilt komen en met uw genade werk uzelf wilt openbaren. En wij bidden dan ook, Heere, denk aan ons in genade. En geef dat het woord der prediking gemengd mag zijn met geloof. Opdat van ons niet mag gelden wat er geschreven staat van het volk Israël, dat het woord der prediking hun geen nut deed, omdat het met het geloof niet gemengd was. Heere, laat het in ons leven door het werk van uw geest wel met het geloof gemengd worden. En laat het in geloof ontvangen worden. En laat het in het geloof ook biddend overdacht worden. Opdat het ons tot zegen en tot zaligheid mag zijn dat wij vanmorgen hier in uw huis bijeen zijn. En dat de prediking van uw woord ook in dit uur nog weer tot ons komt. Heere, dat is onze eerste, dat is onze grootste nood. De nood dat wij afhankelijk zijn van het werk van uw Heilige Geest, omdat wij vanuit onszelf in onze zondestaat onbekwaam zijn om ons enig goed te geven en enige zaligheid over onszelf te brengen. Onze nood is, Heere, dat wij het van u moeten hebben en dat wij datgene wat we van u moeten ontvangen nog geheel en al onwaardig zijn ook vanwege onze zonde en onze schuld. Wij moeten het belijden ook in dit uur, Heere, dat wij wel zegeningen nodig hebben, maar dat we ze niet verdiend hebben. Integendeel, we hebben ze verzondigd en we hebben ze onszelf onwaardig gemaakt. En onze zonden zijn zo ernstig, Heere, dat er nu een schuld is die scheiding maakt tussen u en ons. Maar onze zonden zijn ook daarom zo ernstig, omdat ze ons zo geheel en al ongeschikt en onbekwaam gemaakt hebben om u in oprechtheid te dienen en te vrezen. Heere, ons leven is een leven dat onder de heerschappij van de macht en onder de macht van de zonde is. En daarom is het ongeschikt voor u. O God, wij bidden van u, doe ons die nood recht kennen en beleven, opdat het in ons leven voortdurend een hartelijk gebed mag zijn om het werk van uw Heilige Geest. Want als hij komt, dan verandert hij alles. Als hij komt, dan maakt hij een dode zondaar levend. Dan maakt hij een dove bekwaam om te horen en een blinde om te zien. Dan doet hij al dat werk, Heere, wat nodig is, opdat een mens u recht leert kennen en vrezen en dienen en in uw wegen wandelen en u van harte lief hebben. Heere, dan geeft die geest alles midden in onze onbekwaamheid, zodat we toch bekwaam gemaakt worden. Laat dan uw geest in ons midden komen en laat dat werk dat we nodig hebben onder ons geopenbaard worden. Heere, schenk dat aan jong en oud, schenk dat aan klein en groot, schenk dat aan bekeerd en onbekeerd. En wilt ge zo uzelf verheerlijken in ons midden. En dat hebben we allemaal nodig, Heere. Want we zijn allemaal op reis naar de eeuwigheid. Dat hebben we ook in de afgelopen week in het midden van de gemeente weer gezien. Als iets wat u bevestigde en als iets wat opnieuw bewaarheid is. Aangezien we in het begin van deze week geroepen werden om heen te gaan naar het kerkhof. Om daar het stoffelijk overschot van een geliefde dode ter aarde te bestellen. Gij had hem weggenomen van de zijde van zijn vrouw. Gij had hem weggenomen uit de kring van zijn gezin en van zijn familie. En toen was hij niet meer. Heere, zo is het ook in zijn leven opnieuw. Zo is het ook in zijn leven bevestigd dat de dood tot alle mensen doorgegaan is. En dat we allen gaan de weg van alle vlees, de mens, zonder uitzondering, gaat naar zijn eeuwig huis. En de rouwklagers zullen rondgaan in de straat. Zo lezen we het in uw woord en zo wordt het ook steeds weer gezien. Heren, dat is voor deze familie een droef gemis. Deze familie die hier vanmorgen rouw in de kerk brengt en die met de rouw en met de droefheid een plaats begeert te zoeken ook bij u aan de troon van uw genade. En nu zij hier met ons samengekomen zijn, willen wij ook met hen uw aangezicht zoeken en van u bidden en begeren dat gij hen in deze omstandigheden en in deze weg gedenken wilt in uw gunst. En dat gij hen uw kracht wilt schenken, uw kracht die ze zo bijzonder nodig hebben. Want ook hier is het weer waar, heren, dat mensenhulp ijdelheid is. En dat mensen niet in staat zijn om te vergoeden wat we zijn kwijtgeraakt. Mensen zijn niet in staat om iets voor elkaar te doen als het aankomt op de dood. We kunnen elkaar niet van de dood terughouden. Maar we kunnen elkaar ook in het verdriet en in het gemis dat het gevolg is van het sterven niet vertroosten en bekrachtigen. Dan wacht het weer op u. Heren, geef gij hen alles wat ze nodig hebben. En doe hen op u zien, maar doe hen ook verstaan, Heere, dat er door het sterven ook weer een roepstem komt, tot hen, ja, tot ons allen. En dat wat we gelezen hebben in uw woord ook vandaag nog weer zo waar is, alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. En wat gebeurt er met het gras, Heere, uw woord zegt dat het gras verdort. En de bloem valt af. En dat kan zijn als we oud zijn geworden. Dat kan zijn als we nog jong van jaren zijn. Maar er komt een tijd dat het gras verdort. En dat de bloem afvalt. En dat al de heerlijkheid des mensen vergaat. En dan ligt de mens daar, levenloos, bewegingloos. Heere, bereid ons erop voor dat die dag voor ons allen komt. En dan kunnen we alleen die dag welgemoed en welgetroost tegemoet reizen, als we het ervaren hebben en ondervonden in onze ziel, dat het woord van u levend en krachtig is, en dat dat woord ons aan u en aan uw dienst verbindt. Heere, gedenk deze familie in hun rouw, en geef dat het verlies dat ze geleden hebben nog zegen, nog winst voor hen mag meebrengen. Geef gij uw zegen aan alle die het moeilijk hebben, alle die een weg van beproeving gaan. Heere, u weet de noden die er kunnen zijn. U weet alle verdriet waaronder gebogen kunnen gaan. Zie op hen ter neer met een oog van ontferming. En laat het alles nog mogen medewerken ten goede. Heere, we mogen uw naam ook erkennen dat zuster van der Kooi uit het ziekenhuis ontslagen kon worden, nadat ze daar een aantal weken heeft verblijfd en daar ook is geopereerd geworden. Heere, gij hebt het alles nog wel willen maken met haar, en gij hebt haar gelegenheid gegeven om terug te keren naar haar woning, al is ze dan voorlopig nog bij een van haar kinderen. Heere, wij zeggen u dank voor alle gunst aan haar bewezen en voor alle trouw in haar leven betoond. Laat het ook mee mogen werken, Heere, en een aansporing voor haar te meer mogen zijn om alles, ook voor haar ziel, bij u de Heere te zoeken en van u te verwachten. Zegen alle arbeid in uw koninkrijk. Sterk gij uw knechten. Sterk gij allen die geroepen zijn om de taak van het evangelie verkondigen op zich te nemen. En wilt gij hem bekwamen tot die arbeid, zegen de vergaderingen van uw volk. Wilt gij daar wonen en werken, ja, wilt gij nog vele trekken en toebrengen tot de gemeente die zalig wordt. Stel uw woord dan tot een zegen, Heere, en gebruik het als dat onvergankelijke en dat eeuwig blijvende zaad der wedergeboorte, waardoor een mens van dood levend gemaakt wordt. Vergeef ook genadig al onze zonden, Heere. Scheld ons al onze overtredingen en onze ongerechtigheden kwijt. En we moeten het u belijden, Heere, er is zoveel. Zoveel in ons leven, in woorden en in werken, maar zelfs ook in gedachten, dat niet is naar de reinheid van uw heiligdom. Er is zoveel dat ons schuldig stelt tegenover u, de Allerhoogste Majesteit, en dat ons onwaardig maakt, onwaardig ook om een zegen van u te ontvangen. En als we dan ontvangen zouden, Heere, naar wat we verdiend hebben en waardig zijn, dan was er geen hoop en geen uitzicht. En dan konden we ook in deze morgen niet rekenen op een bewijs van uw gunst. Maar wilt gij nog genadig verzoening doen over onze zonden, en wil ons kwijtschelden wat we hebben misdreven, en ons niet aanzien in onszelf, maar in hem die gij gegeven hebt als een verzoening voor onze zonden. Schenk ons waarachtig geloof in hem. Doe ons schuilen bij hem. Ja, breng gij, zegenend en zaligend, zijn bloed over ons, om Jezus wil. Amen. We willen nu samen zingen uit Psalm 119, het 52ste en het 76ste vers. 119, vers 52 en 76. Een paar weken, gemeente, zijn wij met elkaar bezig om Gods woord te raadplegen over wat de Heere in zijn woord zegt over de wedergeboorte. Ons uitgangspunt was in vraag en antwoord 8 van onze Heidelbergse catechismus, waar ons gewezen wordt op de noodzakelijkheid van de wedergeboorte, want alleen als een mens wederom geboren is, wordt hij een nieuw mens. Voor die tijd en zonder de wedergeboorte zijn we zo verdorven dat we onbekwaam, ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. En vanwege die ellende, vanwege die nood die er in het zondaarsleven gekomen is, vanwege die onbekwaamheid om God te vrezen en God te dienen en Gods wil te kennen en te doen, vanwege die onbekwaamheid om het koninkrijk Gods te zien en binnen te gaan, is het noodzakelijk dat een mens wederom geboren wordt. We hebben met elkaar verschillende aspecten van die wedergeboorte gezien, afgedacht nog van de noodzakelijkheid, hebben we er ook op gelet wat die wedergeboorte is. We hebben gezien dat God in de wedergeboorte, dat God de Geest in de wedergeboorte soeverein werkt, de wind blaast waarheen hij wil. We hebben gezien ook waarin de wedergeboorte kenbaar wordt. Wat uit de Geest geboren is, is geest. En aan de hand van de eerste brief van de apostel Johannes hebben we verschillende dingen gezien die de apostel zegt over degene die uit God geboren zijn. Die geloven dat Jezus is de Christus, die overwinnen de wereld, die doen de zonde niet, die doen de gerechtigheid, die hebben de broeders lief. Nog één keer willen we met elkaar Gods woord openen en nagaan wat de Heere ons over de wedergeboorte zegt. En dan proberen de vraag te beantwoorden, hoe werkt de Heere nu die wedergeboorte? Door welk middel werkt de Heere die levendmaking? Hoe maakt God een zondaar van dood levend? Hoe wekt hij hem op tot een nieuw leven? Er zijn twee woorden in de schrift die daar duidelijk op wijzen en over spreken. En we willen ze met elkaar lezen. Eerst in de brief van Jacobus, het eerste hoofdstuk, het 18e vers. Jacobus 1 vers 18. Ik lees u het eerste gedeelte van dat vers. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid. En dan in de eerste brief van Petrus, het eerste hoofdstuk, de schriftlezing was uit dat gedeelte, vers 23. Daar lezen wij, gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad door het levende en eeuwig blijvende woord van God. U ziet, zowel Jacobus als Petrus spreken over de wedergeboorte. Petrus gebruikt het woord wedergeboren. Jacobus zegt, naar zijn wil heeft hij ons gebaard, of zoals ik ook lezen mag, heeft hij ons doen wederom geboren worden. En zowel de apostel Jacobus als de apostel Petrus wijzen ook op het middel dat de Heere daarbij gebruikt heeft. Jacobus noemt het het woord der waarheid. En Petrus is er uitvoeriger over als hij zegt, het is het levende en eeuwig blijvende woord van God, dat hij hier ook vergelijkt met een onvergankelijk zaad. Wat zeggen deze twee teksten ons dus? Ze zeggen ons dat God de wedergeboorte verricht. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard. En dat hij dat doet door middel van zijn woord. Ja, let u toch eerst nog weer even op dat eerste, dat God de wedergeboorte verricht. Dat benadrukt de schrift telkens weer, dat zit al in het woord wedergeboren, wat letterlijk betekent geboorte van boven. Gij wie moet van boven geboren worden, zegt de Heere Jezus, van bovenuit, vanuit de hemel geboren worden, tegenover die aardse geboorte, de eerste, de natuurlijke geboorte, de geboorte uit onze ouders. Daartegenover staat dat er een geboorte van bovenaf moet komen, van God uit. En dat is voornamelijk duidelijk in dat woord wat Jacobus spreekt. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard. Het is dus, met alle nadruk, zij het opnieuw gezegd, een werk van God. Het kan ook niet anders zijn dan een werk van God. Wedergeboorte wordt immers vergeleken met geboorte. En een geboorte, als een kind ter wereld komt, dan is dat toch ook zonder meer het werk van God, daar draagt toch geen mens iets aan bij. Iemand heeft toch geen bijdrage geleverd aan zijn eigen geboorte, aan zijn eigen verwekking. Wedergeboorte wordt in de schrift vergeleken met een schepping. Indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Wel, denk terug aan de schepping toen de Heere alles uit niets tevoorschijn geroepen heeft. Toen de Heere de mens tevoorschijn geroepen heeft. Wat heeft Adam gedaan als bijdrage aan zijn eigen totstandkoming? Wat heeft Adam meegewerkt met God? Het is toch alles alleen het werk van de Heere geweest? Wedergeboorte wordt in de schrift vergeleken met levendmaking. Het is hetzelfde in geestelijk opzicht wat de Heere soms ook in de natuur verricht heeft. En wat hij op de jongste dag in de natuur zal verrichten als de doden zullen opstaan. Denk nog eens aan Lazarus. Ik heb hem een paar maal al genoemd in de voorafgaande preken over de wedergeboorte. Lazarus die door de Heere is opgewekt uit het graf. Wat deed Lazarus er zelf aan? Wat heeft hij eraan bijgedragen? Wat was zijn aandeel in zijn opwekking? Het was alleen Christus werk. Wel, zo is het in de wedergeboorte ook. Alleen God brengt die wedergeboorte tot stand. Alleen God doet het. En er is geen samenwerking tussen God en mens. Dat is een genade, gemeente, dat de Heere het allemaal alleen doet. Want stel nu eens, en ik noem iets ongerijmds, maar stel nu eens dat de Heere van de mens ook nog een bijdrage, een contributie zou verwachten. Stel nu eens dat de Heere zei, ik wil het grootste deel, het belangrijkste, het moeilijkste deel doen, maar ik verwacht van de mens toch ook een bepaald werk dat hij zal doen, waardoor het werk dat hij, dat ik doe, compleet gemaakt zal worden. Wat als God nu het grootste deel zou doen en de mens het kleinste moest doen? Wat als de Heere nog wat van de mens zou verwachten? Zou er zaligheid zijn? Zou er werkelijk zaligheid mogelijk zijn? Wat kan een dode zondaar doen? Geloven? Nee, onbekwaam is hij toch tot enig goed. Kan hij gehoorzamen? Nee, want hij is onbekwaam tot enig goed. Wat kan een zondaar, een dode zondaar? Die kan alleen maar zondigen. Die kan alleen de schuld dagelijks meerder maken. Die kan alleen zichzelf verder van God verwijderen en vervreemden. En die kan die tendens van zijn hart nooit veranderen. Daarom, als God niet alles deed, er zou geen mens behouden kunnen worden. Dus laat het ons goed duidelijk zijn, als het gaat over de wedergeboorte, dan leert de schrift ons dat de mens daarin geheel en al passief is. Geheel en al passief. Nou, dan is het dus toch waar dat de mens, omdat hij in de wedergeboorte passief is, maar af moet wachten. Dan leert de schrift ons eigenlijk lijdelijkheid. Als ik er dan toch niets aan bij kan dragen en toe kan brengen, dan moet ik maar wachten totdat God het mij geeft. En dan kan ik in die tijd toch niets doen, dus dan moet ik maar lijdelijk passief afwachten. Ja, maar dat is toch niet de schriftuurlijke conclusie. Ik doe geen woord af van wat ik gezegd heb, namelijk dat in de wedergeboorte de mens passief is. Maar deze conclusie, dat we dan maar af moeten wachten, is niet naar de schrift. Dat leert de schrift ons niet. Wat dan? Wel, hoewel de mens volkomen afhankelijk is van wat de Heere geeft, en hoewel de mens niets kan bijdragen en toebrengen aan zijn eigen zaligheid, niettemin stelt de Heere hem in zijn woord duidelijk onder de verplichting en onder de verantwoordelijkheid om te zoeken. Maar de mens is onbekwaam om te zoeken. Hij moet niettemin zoeken. De Heere stelt hem onder de verplichtingen, onder de verantwoordelijkheid om te kloppen. Maar hij kan niets goeds doen, hij moet niettemin kloppen. De Heere stelt hem onder de verplichting om te bidden. Maar hoe kan een mens die onbekwaam is tot het goede en geneigd tot het kwade bidden? Hoe kan een mens zoiets doen? Hij moet niettemin ook dat gebod wat de Heere in zijn woord voorschrijft en die weg die de Heere in zijn woord wijst, betrachten en gaan. Laat ik u dat duidelijk mogen maken uit een hoofdstuk waar we het al eens eerder over gehad hebben. Zij het in het kort. Het Ezechiël 36. Daar staat die belofte van de wedergeboorte. En niet alleen een belofte over de wedergeboorte, maar er staan vele andere beloften ook. Maar laten we het even bij die belofte houden die de Heere hierin spreekt in vers 26. Vers 25 en 26. Dat is een belofte zoals we gezien hebben een aantal weken geleden, die duidelijk wijst op wat de Heere wil doen in de levendmaking van een zondaar. Ik zal rein water op u sprengen en ge zult rein worden. Van al uw onreinigheden en van al uw drekgoden zal ik u reinigen en ik zal u een nieuw hart geven en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en zal u een vlezen hart geven. Daar belooft de Heere de genade van de wedergeboorte, een nieuw hart. Stenen hart zal worden weggenomen, vlezen hart zal ervoor in de plaats komen. Daar belooft de Heere die genade. Hoe gaat nu zo'n belofte in vervulling? Hoe gaat de Heere dat nu waar maken? Automatisch? Is het nu zo dat de Heere het hier toezegt en dat het dan ook vanzelf wel zo zal worden? Ditzelfde hoofdstuk laat zien langs welke weg het vervuld wordt. Langs welke weg de Heere die belofte gaat waarmaken. Zie maar in vers 37. Alzo zegt de Heere, Heere, daarboven zal ik hierom van het huis Israëls verzocht worden dat ik het hun doe. De Heere spreekt hier over de weg waarlangs zijn belofte, ook de belofte van de wedergeboorte, vervuld zal worden. Het huis Israëls zal hem erom gaan verzoeken. Het huis Israëls zal hem gaan vragen. Heere, hier is dat woord dat spreekt over dat nieuwe hart. En dat stenen hart dat wordt weggenomen en het vleeshart dat ervoor in de plaats zal komen. Heere, wilt gij dat woord doen? Wilt gij het in ons leven waarmaken? Ik zal er van het huis van Israël om verzocht worden. Ziet u langs welke weg de Heere het gaat vervullen? Langs welke weg de Heere wedergeboorte gaat geven? Langs de weg van het gebed. En dan zeker, het blijft waar, in de wedergeboorte is een mens passief. Maar hij mag niet lijdelijk zijn als het gaat om het vragen om die genade. Om het verzoeken van de Heere of hij zulks doen wil. En daarom, de schrift leert ons eerlijk, maar dat is om alle eer aan God toe te brengen, dat in de wedergeboorte de Heere alles doet. Maar de schrift leert ons ook wat des mensen plicht is. En wat de Heere van de zondaar verwacht. En langs welke weg de mens deel krijgt aan Gods genade. En dan kom je terug bij de woorden van Jacobus en Petrus. Want hoe doet de Heere dat dan? Door het woord der waarheid. En door het eeuwig blijvende en krachtige woord van God. Het onvergankelijke zaad. Dat vertelt ons dan in de eerste plaats, gemeente, waar de wedergeboorte als regel plaatsvindt. Waar is dat? Daar waar het woord is. Kan de Heere door zijn Heilige Geest een mens niet wederom doen geboren worden zonder het woord? Ik heb er niets mee te maken wat de Heere kan. Maar we hebben er alleen maar mee te maken wat de Heere doet. De Heere heeft het nu eenmaal zo ingezet en zo gewild en zo geopenbaard dat hij een zondaar wederbaart door middel van het woord der waarheid, dat we de vraag niet hoeven te stellen of de Heere het op een andere manier ook nog kan en of de Heere het op een andere plaats ook nog wil doen. Zoals de schrift het zegt, is het, en dat is het enige waar we mee te maken hebben. De geest werkt door het woord. En het woord is het zaad der wedergeboorte. Dus wat is onze plicht en waar horen we te zijn? Willen we ooit wedergeboren worden? Waar moeten we dan zijn? Onder het woord. Daar ligt onze eerste verantwoordelijkheid. Waar kunnen we de genade van de wedergeboorte zoeken? Waar kunnen we die verwachten? Alleen daar waar we ons voegen in de weg der inzettingen en waar we komen onder het woord van de Heere. En dat in ons persoonlijk leven? Want als dat nou door twee getuigen bevestigd is, door Jacobus en door Petrus, die beide door dezelfde geest gedreven worden, dat ze beide getuigen dat de wedergeboorte is door het woord der waarheid en door het onvergankelijke zaad van het eeuwig blijvende en onveranderlijke woord van God. Als die twee getuigen dat nu bevestigen, dan kunnen wij tot geen andere slotsom komen dan dat de plicht, de dure plicht van de mens is om het woord des Heren met alle ernst en met alle vlijt en met alle ijver te onderzoeken. Want daarin komt de Heren met zijn vermaningen en met zijn aansporingen. En dan moeten we niet zeggen, ja, maar die werken in het leven van een natuurlijk mens niks uit, want die stuiten af op de hardheid van zijn stenen hart. Dat is een ongeloofsredenering. Want de schrift openbaart ons dat de Heere er niettemin gebruik van maakt. Als het een mensenwoord was, dan hadden we gelijk. Als het alleen een mensenwoord was, dan konden we zeggen, ja, dat woord dat werkt niks uit, want dat is het hart van de mens dat zo verhard is en daar kan dat mensenwoord niks op uitrichten, dat klopt. Maar het is het levende en krachtige woord van God. Het is het door de Heilige Geest gegeven en geïnspireerde woord van God, waar de Heere in zijn welbehagen gebruik van maakt. En wat Hij gebruikt om zondaren te bekeren. En onze verantwoordelijkheid blijft, wij hebben te komen tot dat woord. Tot dat woord. Want dat gebruikt God. En hij gebruikt dat in het leven van elk mens die hem vreest. En er is er geen één van Gods kinderen, niet in vroeger tijd en niet in deze tijd, en er zal er ook nooit één zijn die waarachtig wedergeboren is, en die waarachtig bekeerd werd, en die waarachtig tot geloof kwam buiten het woord om. En alle wedergeboorten en bekeringen en geloof buiten het woord om is verdacht en niet uit de geest. Want het heeft God behaagd dit middel te gebruiken om zondaren tot zich te trekken uit de duisternis en aan zich te verbinden en met hem te verenigen. Hij gebruikt het woord dat hij in doet dalen in de ziel, dat hij een kracht doet zijn in de ziel, waardoor hij die ziel levend maakt. Het is een levend zaad, zegt de schrift. Het is een onvergankelijk zaad. En het woord zaad op zichzelf al is vol van lering. Want wat is zaad? Zaad, hoe klein het ook mogen zijn, hoe onooglijk het ook mogen zijn. Het heeft in zich krachten door God erin gelegd door God eraan geschonken, die als die krachten zich gaan ontplooien, geweldige dingen tot gevolg hebben. Een zaadkorrel die in de aarde valt, het lijkt zo'n nietig ding. Maar als hij in de aarde valt en als onder Gods zegen dat zaadkorreltje gaat sterven, dan gaat het nieuw leven voortbrengen. Er zit in dat zaadkorreltje kracht, levenskracht, waaruit een menigvuldige oogst tevoorschijn kan komen. En zo is het met het woord des Heren ook. Het is niet voor niets dat de apostel dat woord zaad gebruikt. Er zitten de levenskrachten in, die onder de bearbeiding van Gods Heilige Geest ook in het dode zondaarsleven leven gaan teweeg brengen. Paulus zegt daarom ook in Romeinen 1 vers 16 dat hij zich niet schaamt voor het evangelie van Jezus Christus. En hij geeft de reden waarom hij zich niet schaamt. Want het is een kracht Gods. Tot zaligheid. Het is een kracht van de Heere. Het is geladen met de energie van de Heilige Geest. En dat blijkt wel. Want het is door het woord en door de kracht van dat woord dat daar een zondaar is. Die op een onnaspeurlijke wijze toch zo ver gebracht wordt dat hij met zijn zonde gaat breken. Omdat hij gezien heeft dat hij het in de dienst der zonde niet uit kan houden. Er is iemand die heeft ontdekt en verstaan dat hij schuldig staat tegenover God. En dat brengt in zijn leven toch een grote verandering teweeg. Een verandering namelijk dat hij de zonde probeert te ontvluchten en dat hij tot de Heere gaat. Met gewenen, met smeking of de Heere hem zijn zonde wil vergeven. Daar is een mens die tot nog toe nooit naar de wil des Heren gevraagd heeft. Die nog nooit in waarheid voor God gebogen heeft. Maar als dat woord als een onvergankelijk zaad in zijn hart geplant wordt. En als het daar gaat werken, dan gaat zo iemand wel naar God vragen. Dan gaat hij wel gebedsleven kennen. Dan zoekt hij een plaats op waar hij voor de Heren gaat buigen. En als hij dan hoort van het woord van God dat hem veroordeelt, dan heeft hij altijd nog aan dat oordeelswoord van de Heere proberen te ontkomen, maar nu buigt hij eronder. En als hij hoort van de weg der ontkoming en van de deur der hoop die geopend wordt, dan gaat hij daar hoop op krijgen en geloof in oefenen. Dan komt er door de kracht van dat woord een verandering in zijn leven. En niemand kan tegenhouden. Niemand kan het tegenhouden. Als het zaad eenmaal gaat werken, dan kan niemand de werking van het zaad meer stoppen. Dan werkt het door, krachtig en onwederstandelijk, door het geheim van Gods Heilige Geest. Gemeente, en dat is nu het woord waar wij keer op keer mee in aanraking mogen komen. Dat is het woord dat de Heere ons toevertrouwd heeft. Ziet u wat een dwaasheid. Wat een dwaasheid het is als wij dit middel verwaarlozen. En er zijn er die dat doen. Er zijn heel veel mensen die het woord van God niet of nauwelijks lezen. Die er niets of bijna niets van weten. Die er ook geen belang bij hebben. Die er ook geen interesse in tonen. Er zijn ook christenen. Die het woord des Heren alleen maar zo af en toe eens in hun handen nemen. Om eens een stukje te lezen. Maar die het niet onderzoeken. En onderzoeken is heel wat meer dan een paar maal per dag na het eten het lezen, gemeente. Het woord van God onderzoeken, dat is iets waar veel meer activiteit en veel meer inspanning bij komt kijken dan af en toe een heel of een half hoofdstuk lezen. Het woord onderzoeken, dat is iets waar je helemaal met je hart en met je ziel bij betrokken dient te zijn. Doen we dat? Doen we dat? Of zijn we tevreden met een minimum aan kennis en een minimum aan plichtsbetrachting in deze dingen? Dan weten we wel, we hebben het woord nodig en in een zekere zin hebben we er ook nog wel eerbied en respect voor. En we doen ook nog wel een klein beetje, maar zoals de Heere Jezus zegt, onderzoeken, de schriften onderzoeken, wordt dat gevonden in ons midden? Zo niet, dan staan we onszelf in de weg. Dan staan we onszelf, dan staan we, ik zou zeggen, ook de Heilige Geest in de weg. Want die wil het woord gebruiken tot onze zaligheid. Maar als het woord gesloten blijft, als het woord in de kast blijft liggen, of als het woord ergens blijft liggen waar het misschien al weken en maanden ligt, zonder dat we het opnemen. Als dat woord gesloten blijft, dan houden we onszelf af van dat krachtige werk van Gods Geest. Ja, maar kan de Heilige Geest me toch niet bekeren? Daar hebben we niks mee te maken. Of de Heilige Geest dat misschien ook kan. We zijn gebonden aan de middelen. We zijn verantwoordelijk voor het gebruik van de middelen. Hoe dwaas is het daarom ook wat sommige mensen doen, die slecht, ontrouw ter kerk komen. Want als het woord het middel is waardoor de Heere zalig maakt, dan is zeker ook de prediking van dat woord het middel dat de Heere gebruikt. Dat zegt de Heere toch ook zelf. Dat behaagt God door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Wat is ten diepste uit de kerk blijven zonder wettige reden? Wat is dat? Dat is jezelf buitensluiten van het werk van Gods genade. Anders niet. Dat is jezelf beroven van de mogelijkheid om de Heere te ontmoeten. Dat is de Heilige Geest belemmeren zijn zaligmakend werk in ons leven te verrichten. Dat is jezelf buiten het gebied te trekken waar de Heilige Geest behaagt te arbeiden. Is dat niet dwaas? Tekent dat ook niet duidelijk dat de mens van nature een vijand van zijn eigen zaligheid is? Ja, maar zegt u, er komen er toch ook zoveel naar de kerk en er horen, er lezen er toch ook zoveel de Bijbel. Die hebben dat woord der waarheid toch zo menigmaal in hun handen en die zijn toch ook nog steeds onbekeerd. Hoe zit dat dan? Ja, de middelen zijn voorgeschreven. Maar het gebruik van de middelen alleen redt niet. Als een dokter medicijn voorschrijft, dan moet je dat medicijn wel gebruiken. Maar het gebruik van het medicijn op zich is je genezing niet. Daar moet nog wat meer bij komen en u weet wat er meer bij moet komen. Om te eten moet een mens ook verzadiging ontvangen door middel van het voedsel. Hij moet daarom voedsel nemen om in leven te blijven. Maar is het genoeg om te eten? Kun je niet sterven met het vlees tussen je tanden? Dat kan, dat is gezien in Israël, toen ze de kwakkels kregen en toen stierven ze met het vlees tussen hun tanden, want God onthield zijn zegen aan dat voedsel. En als God zijn zegen aan het voedsel onthoudt, dan zal het voedsel ons geen nut doen. Als God zijn zegen aan de medicijnen onthoudt, dan zullen de medicijnen ons niet baten. Als God zijn zegen aan het woord onthoudt, dan zal het woord ons ook niet wederbaren. En daarom, het is maar niet alleen voldoende om tot het woord te komen en naar het woord te horen. De vraag is vervolgens, hoe lezen we? Hoe luisteren we? Hoe gaan we op? Hoe is onze voorbereiding voordat we naar het woord gaan? Voordat we naar de prediking gaan luisteren? En hoe zijn we onder het woord? En hoe zitten we onder de prediking? Gebeurt dat wel eens in uw leven dat u, als u het woord leest of als u het woord hoort of als u de prediking hoort, dat er van die momenten zijn dat er indrukken zijn in uw leven? Dat u het voelt in uw eigen leven, in uw eigen hart, dat het woord waar is. Dat de Geest, om zo te zeggen, twist met u. Dat de Heilige Geest bezig is om u bepaalde dingen onder de aandacht te brengen die niet deugen. Om u aan bepaalde zonden te ontdekken. Voelt u wel eens die prikkel in uw geweten? Jonge mensen, hebben jullie dat nooit? Dat je onder de prediking zit. Of dat je het woord leest, of dat iemand over het woord spreekt en dat er in één keer een soort schrik in je ziel is, in je hart. Dat je zegt, ja, dat is waar. En dat je op dat moment tot de ontdekking komt dat het niet goed met je staat. Dat dit en dat verkeerd was in je leven. Trouwens, dat je hele leven verkeerd is, dat je genade nodig hebt. Spreekt je geweten in deze dingen wel eens? Heb je dat wel eens dat je van binnenuit, als het ware, ook aangespoord wordt om de Heere te zoeken? Voel je het wel eens? En het kan soms wel eens zo wezen dat, en je wilt het verbergen voor een ander, maar dat je door het woord of door iets wat je hoort, als het ware het schaamrood naar je gezicht voelt stromen. Omdat je in één keer herinnerd wordt aan een kwaad dat je gedaan hebt en aan een zonde die je bedreven hebt. Die je voor een ander wil verbergen, maar waarvan je op dat moment in één keer voelt, God weet ervan. Zijn er wel eens van die momenten dat je als het ware dichter bij de ernst van de eeuwigheid staat? Dat je in één keer geconfronteerd wordt met die vraag, hoe zal het met jou zijn als je sterft? Waar zul jij zijn als je je ogen opslaat in de eeuwigheid? Kijk, dat zijn werkingen die de Heere nog geeft in zijn algemene genade aan de zondaar. En die doet hij onder en met zijn woord. Maken we daar dan ook gebruik van? Soms kun je onder het woord zitten en net zo koud zijn als een steen. Ongevoelig, ongeïnteresseerd. Maar in één keer dan is het anders. Dan is er dat besef, dat woord is de waarheid. Ik moet anders leven. Ik heb God nodig. Ik moet vergeving zoeken. Ik moet tot de Heere vluchten. Zo kan ik niet verder. Zo mag ik niet verder. O, als die dingen er zijn. Nee, ik zeg niet dat je er genoeg aan moet hebben. Ik zeg niet dat dat al zaligmakend is in alle gevallen. Dat weet ik niet. Maar ik zeg wel dat dat bijzondere momenten zijn die je gebruiken moet. Op zulke momenten moet je aan de drang die er in je hart komt gevolg geven. Als je zo in de kerk zit, zoek dan op datzelfde moment op staande voet Gods genade. Als je zo in je huis rondloopt en als je zo in je bed ligt met deze gedachten, met dat werk, met die aansporingen, met die indrukken die er zijn, leef er niet overheen. Wees ervan verzekerd dat op datzelfde moment de vorst der duisternis kan komen. Om je met wat anders bezig te doen zijn. Om die gedachten weg te nemen. Die gedachten aan de dood weg te dringen. Die gedachten aan je zonde weg te nemen. Die gedachten aan de noodzakelijkheid van vergeving weg te nemen. De duivel zal alles proberen om je van die ernst die er op dat moment in je ziel is af te houden. Maar geef niet aan hem toe. Want op dat moment... moeten we de Heere zoeken. Op dat ogenblik is de Heere nabij. John Flavel, een Engelse oude schrijver uit de 17e eeuw, stond in een vissersdorpje jarenlang. En die zei eens een keer in een preek, en hij had veel vissers en schippers onder zijn gehoor. Die zei tegen die vissers in de tijd van de zeilboten natuurlijk, wanneer varen jullie uit? Wanneer ga je uit om te vissen als de wind gunstig is? En hij paste dat toe en hij zei, zo is het ook in het geestelijke. Er zijn van die ogenblikken dat je het voelt in de gemeente, in je eigen hart, in je eigen leven. Dat als het ware de wind des geestes waait. Doordat de geest je indrukken geeft van dood en eeuwigheid en van de ernst van je zonde. Dat er van die momenten zijn dat de wind des geestes waait. Doordat je een besef krijgt van je nood en van je ellende. En van de noodzakelijkheid van vergeving. Dan als het ware uitvaren om de Heere te zoeken met ernst en met inspanning. En ik zeg dat met nadruk tot onze jonge mensen. Want het gebeurt menigmaal dat in je jeugdjaren die indrukken de sterkste kunnen zijn. Ik weet wel, God kan dat altijd werken. Maar de praktijk wijst uit dat ze bij het ouder worden soms ook wel eens minder worden en afnemen. En als de mensen oud geworden zijn, dan komen deze dingen soms nooit meer voor. Omdat, om het maar weer in de woorden te zeggen van dat beeld dat ik zo pas gebruikte. Omdat ze toen de Heere in hun jeugdjaren kwam. En in hun jeugdjaren die aansporingen en die indrukken gaf. Omdat ze toen niet uitgevaren zijn. Maar het allemaal overgegaan is. En daardoor gaat het al maar minder worden. En straks is het helemaal weg. Nee, ik zeg niet dat die indrukken een bewijs van genade zijn, van zaligmakende genade, maar we moeten er wel gebruik van maken. Gebruik van maken. Het zijn hulpmiddelen die de Heere geeft, opdat we met de meer ernst tot Hem zullen roepen en met de meer overgave zijn woord zullen onderzoeken. Zoekt u wedergeboorte. Ik spreek vanmorgen niet. Dat deed ik vorige week meer, maar ik spreek vanmorgen niet zozeer tot degenen die wedergeboren zijn, maar tot degenen die het niet zijn. Tot degenen die onbekeerd zijn. Tot degenen die nog vreemdelingen van God en van zijn genade zijn. Zoekt u genade? Begeert u van uw zonde verlost te worden? Zou u de Heere willen leren kennen? Zou u dat nieuwe leven dat de Heer aan zijn volk geeft deelachtig willen zijn? Zou u verlost willen worden van de zonde en de ongerechtigheid? Zoekt u de genade Gods in de wedergeboorte? Kom dan tot de middelen en kom getrouw tot de middelen. Let er toch op dat u de Heer niet tegenstaat. Let er toch op dat u de Heer, ook als hij in uw geweten werkt, niet tegenstaat. Ook als hij door zijn geest en door zijn woord zoekt te overtuigen van zonde. Ook als hij door zijn woord zoekt te bepalen bij ongerechtigheid. Houd de Heere niet tegen. Maar geef u gewonnen aan zijn leidingen. Ik weet het wel, een mens kan zichzelf die genade van de wedergeboorte niet geven. Maar hij kan en hij moet wel zichzelf in de weg plaatsen. Overleg eens met uzelf. Neem daar nu ook eens de tijd voor. Ga er nu eens voor zitten. Om uzelf de vraag te stellen. En ernstig uzelf af te vragen. Waartoe ben ik op deze wereld gekomen? Waartoe heeft God mij het leven gegeven? Waartoe heeft hij me gemaakt? Die andere vraag ook. Waar ga ik heen? Wat is het einde van mijn levensreis? Waar zal ik terechtkomen? Wat zal voor mij de eeuwigheid zijn? En overleg dat nu eens in het licht van Gods woord. Niet zo even vluchtig. Maar ga er nu eens werkelijk voor zitten. Om die vraag op u in te laten werken. Om u de ernst van die vraag voor ogen te stellen. Loop daar niet aan voorbij. En ga daar niet aan langsheen. Maar sta erbij stil. En vraag het uw ziel in alle ernst, mijn ziel, doorziet ge uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? En overweeg dan eens hoe gevaarlijk uw toestand is. Zeg nou niet, ja, dat zal de Heer hem op zijn tijd wel laten zien als, nee, dat moet u gaan doen. Overwegen hoe gevaarlijk uw toestand is, zolang u buiten en zonder God leeft. Let er eens op wat uw leven is in het licht van Gods woord. En wees dan vooral eerlijk met uzelf. En als uw conclusie dan moet zijn, dan staat het verkeerd met mij. Dan ben ik nog verloren, dan ben ik nog in mijn zonde. Als u dan tot de conclusie moet komen, als u het woord van God raadpleegt en als u in het woord des Heren leest, wat Gods volk voor een volk is. En als u voor uzelf moet besluiten, dan hoor ik daar niet bij. Als u dan voor uzelf geen andere conclusie kan trekken dan deze, dat u nog onder het oordeel, onder de toorn van God ligt. Laat dat dan u op de knieën drijven.
Laat u dat dan tot de Heere uitdrijven. Om met hem te worstelen. Om hem te smeken. Om de Heere, zoals Ezechiël 36 vers 37 zegt. Om de Heere te verzoeken. Dat hij dat aan u doen zal. Namelijk uw stenen hart wegnemen. En een vleesse hart ervoor in de plaats geven. Geloof toch het woord van de levende, van de waarachtige God als hij zegt dat er geen vrede is voor de goddelozen. Geloof toch het woord dat de Heere zegt dat degene die niet in de Zoon gelooft, de toorn Gods op hem blijft. Geloof toch het woord als de Heere u spreekt van de boosheden en van de ongerechtigheden die er in het mensenleven zijn. En als het woord van de Heere ons veroordeelt en schuldig stelt. Maar geloof ook dat woord dat ons spreekt van de genade die de Heere zelf in Christus gegeven heeft. Het middel ter redding dat hij aangewezen en aangeprezen heeft en nog aanprijst. De Zoon van God is mens geworden en hij komt om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. O, bid om die genade in uw verloren toestand. Nogmaals, vraag God. Verzoek de Heere of hij dat voor u doen wil. Door het woord der waarheid. Door dat onvergankelijke zaad. Dat eeuwig blijvende woord van God. En als u zo met dat gebed in uw ziel. Tot het huis des Heeren mag komen. En tot het woord des Heeren mag komen. Dan mag u in die weg ook zegen verwachten. Want in die weg behaagt het de Heere zegen te geven. Je kunt niet zeggen tot iedere boer die in het voorjaar uitgaat om te zaaien dat hij 100% zeker kan zijn van een oogst. Dat kun je niet zeggen. Maar je kunt wel zeggen, en dat weet zo'n boer nog beter dan dat een ander het weet, dat in die weg hij zegen mag verwachten. Want dat is de geordende, de geopenbaarde weg. En zo is het hier ook. Je kunt niet met 100% zekerheid zeggen dat de Heere iedereen die maar bidt zal horen. Je kunt niet zeggen dat de Heere iedereen die bidt zal geven. Waarom niet? Omdat het ook mogelijk is om kwalijk te bidden. Maar je kunt wel zeggen dat degene die zich in de weg van het gebed en van het woord stelt, zegen mag verwachten, omdat de Heere dat zo heeft verordend en ingesteld. Zoek dan tot dat woord te komen, want daar doet de Heere het wonder en daar werkt hij die genade. Hoe doet dat woord het dan? Hoe werkt de Heere dan door het woord? Wat gebeurt er dan in het leven van een zondaar die zo door dat woord bearbeid wordt? Die gaat de kracht, ik heb het al gezegd, de kracht van dat woord ondervinden. Dan wordt het anders in zijn leven. Dan wordt het onweerstaanbaar anders. Hij kan het niet tegenhouden. Een ander kan het niet tegenhouden. Al zou hij bespot worden. Al zou hij veracht worden. Al zou hij, ik weet niet wat voor tegenstand ondervinden. Het is dan niet meer te stuiten. Dan gaat de Heere dat hart openen. En dat hart openleggen. Zodat het ontvankelijk wordt voor genade. Dan maakt hij dat hart als een opgeploegde aarde. Die begeerig wordt om de regen van de hemel te ontvangen. Opdat de grond daardoor bevochtigd en vruchtbaar gemaakt zal worden. Zo opent de Heere het hart. En dan laat hij de regen van zijn genade. Dus het woord van het leven in dat hart indalen. Dat hart, dat woord dat overtuigt van zonde en schuld. Dat woord dat uitdrijft tot de Heere. Dat woord waardoor de mens vernederd wordt. Dat woord waardoor de mens op de knieën komt. Waardoor hij een smekeling wordt. Waardoor hij een boetvaardige bidder wordt aan de troon der genade. Maar dat woord dat gaat hem ook oprichten. Dat woord der waarheid gaat hem ook wijzen op die zaligmaker Jezus Christus. En dat woord geeft hoop in zijn hopeloosheid, uitzicht in zijn moedeloosheid. Dat woord opent de weg der verzoening. Dat woord spreekt van Gods genade
voor zondaren. Dat woord lokt tot geloof. Dat woord trekt tot de Heere. Dat woord maakt een mens geestelijk. Dat woord, ja, dat heeft in het kort gezegd kracht om leven te maken. Kracht om te trekken. Kracht om te vernieuwen. Kracht om te veranderen. En wie zo de levendmakende en vernieuwende krachten van het woord des Heren ondervindt in zijn leven, die weet, God heeft dit gedaan. Dat is geen mensenwerk. Dat is geen werk van mezelf. Dat is geen vrucht van mijn eigen akker. Dat is het wat de Heren gedaan heeft. De stem des Heren is met majesteit, staat er in de schrift. Met macht. En als die stem des Heren door het woord van de Heren spreekt, dan is dat een wonder in onze ogen, dat we zien, meemaken, horen, maar niet doorgronden. Als dat woord van de Heren met zoveel kracht komt en die verandering teweeg brengt, zodat ik niet meer kan zoals ik tot nog toe gegaan ben, en niet meer wil zoals ik tot nog toe gewild ben, gewild heb, maar anders begeerd te worden, anders meer op God gericht en op zijn dienst gericht, als zijn woord bedierbaar gaat worden, als het gebed een levensbehoefte gaat worden, als mijn verlangen naar de Heere en naar zijn gemeenschap uitgaat, dan is dat een wonder, vrucht van dat onvergankelijke zaad der wedergeboorte. Daar werkt de Heere. Daar waar het woord is. Kom dan onder het woord. En wat is dan de taak van predikers? Om dat zaad te zaaien. En niet erop te letten waar het valt. Maar te zaaien met handvollen. Is dat dan nutteloos? Ja, als het een mensenwoord was wel. Als het een mensenwoord was wel. Maar doden zullen toch horen de stem van de Zoon van God. En daar hoeft geen prediker voor te zorgen. Maar daar zorgt de Heilige Geest voor. Dat doden toch gaan horen. Onbegonnen werk. Als Ezechiël moet profeteren tegen de dorre doodsbeenderen. Ja, onbegonnen werk. Maar niet als de Geest komt. En niet als de Geest hen op hun voeten doet staan. En niet dat als de Geest hen levend maakt. Dan is het geen nutteloos werk. En daarom kom tot het woord. Buig onder het woord. En bid de God der wedergeboorte. Om door het woord der waarheid dat wonder te verrichten. En u van wie gezegd mag worden dat het in uw leven gebeurd is. Dat de Heere het gedaan heeft. Wie zult ge de eer geven? Wie is de eer voor dat werk waardig? Is het niet opnieuw de Heere alleen? Want hij deed toch alles? En hij heeft toch niets van u gebruikt, dat hij toegevoegd heeft aan zijn arbeid? Geef hem en hem alleen dan ook de aanbidding die hij waard is. Amen. Psalm 87, het derde en vierde vers. het einde van dit ons te samen zijn, mogen wij nogmaals tot u komen, Heere, en u bidden of gij het woord dat we hebben gehoord nog wilt zegenen. Dat u het toch wilt zegenen aan het hart van velen, kon het zijn aan het hart van een ieder onzer. Heere, bijzonder denken wij aan hen die niet wederom geboren zijn. O, doe hen toch zien de nood in hun leven. Doe hen toch zien, o God, dat als het zo is en zo blijft, dat er dan geen hoop voor hen is. Maar dat gij niettemin nog uw woord aan hen geeft. En uw woord is het woord der waarheid. En uw woord is een onvergankelijk zaad. Laat dat woord in hun hart mogen ingaan. Wilt gij hen genade geven om de toevlucht te nemen tot u en bij u te schuilen. Heere, laat niemand die verantwoordelijkheid die gij op ons legt van zich af zoeken te leggen. Want we kunnen het niet van ons afleggen, Heere. De roeping is er, de heilige roeping van Gods wegen komt het tot een ieder van ons. Zoekt de Heere, bekeert u. En Heere, zo staat het zo menigmaal in de schrift. En nu kunnen wij argumenten bedenken. En nu kunnen wij uitvluchten zoeken. En we kunnen schuilplaatsen zoeken om aan die klem te ontkomen en aan te ontsnappen. Maar Heere, gij houdt ons toch verantwoordelijk. En nu hebt u ons uw woord gegeven, o Heere, dat levende, dat krachtige woord. Wij bidden u, geef dat woord zijn krachtige werking dan mag doen in ons leven. En dat wij er steeds maar weer naartoe mogen vluchten. Steeds maar weer bezig zijn met het overdenken van uw woord. En het zien van onszelf in het licht van uw woord. Met het luisteren naar u en met het gebed in ons hart. Heere, heilig uw woord aan ons hart. Wilt gij zo vrucht geven op de prediking van uw woord. En laat uw volk, Heere, dat gij getrokken, dat gij wedergeboren hebt. Dat volk dat gij genade geschonken hebt om u te vrezen. Laat het er inderdaad ook, dat het hun ervaring zijn en hun begeerte mogen wezen. Om u alle eer toe te brengen voor de onverdiende zegeningen. Wees zo met ons. Vergeef ons onze zonden. En hoor ons om Jezus wil alleen. Amen. We zingen Psalm 111 en daarvan het vijfde vers, 111 vers 5.
Thank you.
uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.